een sleutel voor succes. Ben je bereid om echt met de mensen te praten en ze echt invloed te geven voor wie je het doet?
Welkom bij De Code naar Succes, een podcastserie van de Rijksacademie voor Digitalisering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ben Robin Rotman en in deze serie duik ik in de interessantste ICT-projecten van de overheid. Wat kunnen we daar nou van leren met z'n allen?
Voordat we zeggen van we zijn klaar om al die 350 gemeentes te gaan aansluiten, wil ik eerst weten wat heeft een grote gemeente nodig? Wat heeft een middengrote gemeente nodig? En wat heeft een kleinere gemeente nodig?
En vandaag hebben we het over het persoonsgebonden budget. Iets meer dan een jaar geleden twijfelde het bureau ICT-toetsing nog of dit systeem überhaupt ooit zou gaan werken. Hoe staat het er eigenlijk voor nu? Ik mag dat bespreken met twee hele leuke topambtenaren. Allereerst Bianca Rauwenhorst, zij is programmadirecteur PGB bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bianca,
ja.
We gaan het er nog uitgebreid over hebben natuurlijk, hè? Maar verlos me alsjeblieft uit mijn lijden. Hoe gaat het nu een jaar later na die waarschuwingen van dat rapport?
Nou, na een jaar later hebben we een systeem wat al door een aantal budgethouders gebruikt wordt. En waar we het telkens in kleine stapjes weer meer budgethouders, maar ook meer gemeenten en zorgkantoren dus op aansluiten. En dat is dus dat doen we met hele kleine stapjes, zodat we zeker weten dat budgethouders daarin wel gewoon de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Maar ook dat gemeenten en zorgkantoren er klaar voor zijn. Dus we hebben op dit moment ongeveer bijna 8000 budgethouders die gebruik maken van het systeem. En daar kijken we naar de ervaringen om dan weer de volgende groep aan te sluiten.
Ron Roosendaal, dat is jouw baas eigenlijk, hè? Of niet? Mag ik dat zo zeggen?
Nee, zeker niet.
Oh?
Nee.
Ik vroeg het ook niet aan jou.
Nee, nee, ook niet mijn baas. Nee, inderdaad, nee. Nee, Ron is mijn collega die mij dus vanuit zijn directie meekijkt, adviseert, maar ook mij soms al eens even wat kritisch tegen het licht houdt.
Ja, want jij bent directeur informatiebeleid.
Ja, en CIO van het ministerie.
Ja, je hebt ook een eigen website, hè? Je bent een nerd, zeg je daar. En je bent een ambtenaar, maar geen echte ambtenaar. Jij bent al heel lang betrokken bij de vernieuwing van het systeem om de PGB goed te regelen. Hoe heb jij deze jaren nou beleefd als een FOP-ambtenaar eigenlijk?
Nou ja, echt een FOP-ambtenaar niet, maar toch
wel
iemand
die...
Ik ben een echte ambtenaar, maar ik hoop meer te doen dan uit het raam te kijken en bureaucratische woorden te spreken.
Ja.
Nou ja, kijk, dit zijn echt wel hele bijzondere jaren. We zijn langzamerhand, en dat zie je op meer plekken binnen de overheid, aan het ontdekken dat je ook moet durven zeggen, ik ga dit in stappen doen.
Ja.
En ik weet niet precies wanneer ik klaar ben.
In plaats van die Big Bang, alles tegelijk, één groot project.
In plaats van die grote belofte, op 1 januari van dit jaar zal dit en dit allemaal klaar zijn.
Ja.
En durven leren van de praktijk, durven in kleine wendbare stappen te werken en daar dan ook gewoon van te zeggen, nou, het ging redelijk goed. De dingen die nog beter kunnen, doen we beter. Dat maakt dat je veel meer kans hebt om te slagen.
Ja, hè, wat er is natuurlijk, het heeft de ICT en de overheid, dat heeft een beetje een imagoprobleem. Het zou altijd fout gaan. Doe je daar een beetje op? We hebben daarvan geleerd en we gaan dit nu rustiger aandoen.
Nou, dat bedoel ik niet precies. Kijk, ja, er is een imagoprobleem, dat klopt. Tegelijkertijd, iedereen die wel eens een keuken heeft gebouwd, weet dat het zelden precies zo duur wordt als je van tevoren dacht. En dat terwijl je aan het bikken bent, denkt, oh, loopt de gasleiding hier? Dat wist ik niet. Dus omgaan met risico's in ingewikkelde projecten, daarvan hebben we misschien te veel als samenleving gedacht. Dat kunnen we beheersen. Ja. Alles is maakbaar. We snappen alles wel. En dus denken we ook dat we hele ingewikkelde infrastructurele projecten altijd precies kunnen plannen. En ook dat we ICT-projecten, en die zijn soms net zo ingewikkeld, van tevoren precies kunnen bedenken hoe het gaat lopen.
Jullie hebben nu dus duidelijk gekozen voor de weg van de geleidelijkheid, hè?
Ja.
Ik wil toch even terug, want niet iedereen die dit luistert weet precies waar het... PGB's, persoonsgebonden budgetten. Wat is dat eigenlijk, Bianca?
Ja, PGB is eigenlijk een manier waarop je, als je zorg nodig hebt, zelf regie kan voeren om zelf dan de zorgverleners die aan jou de zorg lenen, kan inzetten. En daarvoor krijg je een budget. En dat krijg je niet zelf. Dat budget staat zeg maar bij de Sociale Verzekeringsbank. En dan kan je middels contracten zorgverleners contracteren. En op het moment dat die zorgverleners de zorg hebben geleverd, dan leef je de declaratie in bij de sociale verzekeringsbank. En dan betaalt de sociale verzekeringsbank aan de zorgverlener het geld uit wat hij, waar hij recht op heeft.
Ja. Het dus is je hebt een soort digitale portemonnee die uitstaat bij de SVB.
Ja, het is eigenlijk een beetje, de SVB is een beetje even jouw bank. Hè? En die helpt jou dus ook in het beheren van je budget.
Dat, hoeveel mensen maken daar gebruik van?
Ongeveer 120.000 mensen in Nederland. En als je dan even naar de aantallen gaat kijken, dan zitten daar ongeveer gemiddeld 3 zorgverleners per budgethouder. Dus dan zit je ook ongeveer aan de 360.000 zorgverleners. Maar een zorgverlener kan ook jouw buurvrouw zijn, bijvoorbeeld.
Ja. Dus je kan de buurvrouw inschakelen om...
Ja.
Wat die mensen die budgethouders hebben, zijn dat mensen die thuis zitten omdat ze ziek zijn? Of zijn dat mensen die aan het dementeren zijn? Of zijn dat mensen met een gehandicapt kind?
Hele verschillende soorten mensen. Maar het zijn eigenlijk, mag je ze wel kenmerken als mensen die zelf regie kunnen voeren. Of waar hun vertegenwoordiger regie kunnen voeren over hun eigen leven.
Mm-hmm.
En daarmee ook over de zorginkoop. Je moet denken aan bijvoorbeeld iemand die in een rolstoel zit en 's avonds geholpen moet worden naar bed te gaan. Maar voor de rest, maatschappelijk gewoon een volledig leven heeft. Dus bijvoorbeeld 's avonds bestuursvergaderingen heeft van de vereniging waar hij bestuurslid is. Dus dan om 11 uur thuis komt en om 11:30 geholpen wil worden naar bed, dan kan hij dus een zorgverlener aantrekken die dus op maat voor hem op dat moment zorgt dat hij er is en hem naar bed helpt.
Nou.
Dat soort mensen. Maar ook inderdaad ouders met toch wel kinderen met meervoudige beperkingen, waarvan de kinderen thuis wonen en 24 uur zorg nodig is.
Nou.
Dus dan schakelen die ouders, schakelen zorgverleners in om ook te zorgen dat die zorg thuis geleverd wordt.
En het mooie is dan, je kan misschien een familielid inschakelen of de buurvrouw. Je kan gewoon zelf kiezen hoe ga ik dat regelen.
Of de professionele zorg die je nodig hebt om bijvoorbeeld echt wat meer verpleegkundige handelingen te moeten uitvoeren.
Ja, dus je hebt ook professionals nodig. Ja. Waarom moest dat, wat was er eigenlijk mis met het oude systeem, Ron? Voor welk probleem moest ICT nou een oplossing zijn?
Nou ja, we hadden het net over, het is een soort bank. En dit idee is ontstaan in 2012 rondom de gedachte, kan er niet een soort bank zijn om mensen te helpen om dit voor ze te doen? Omdat... nou ja, laten we maar eerlijk zeggen, er ook wel fraude werd gepleegd met het persoonsgebonden budget. Want inderdaad, op het moment dat je iemand inschakelt en je spant samen, dan is het een manier om geld
binnen te harken. Voor de buurvrouw, voor je zus.
Precies.
Ja.
En vanuit het oogpunt van fraude werd toen letterlijk in een brief over fraudebestrijding gezegd, we gaan zorgen dat er een soort internetbankieren komt voor PGB. Dus die vergelijking met banken is een hele mooie. Dus het is ontstaan in een brief vanuit de gedachte, mensen krijgen het nu op hun eigen rekening. En dan heb je controle achteraf. Wat gebeurt er als we dat niet gewoon aan mensen geven, maar gewoon op een bank zetten en op basis van echt geleverde zorg betaalt die bank, betaalt de rekening van de zorgverlener aan de zorgverlener.
Ja.
En dus dat betekent dat deze gedachte is eind 2012 ontstaan en de jaren daarna...
Was jij daar zelf bij betrokken? Was dat een gedachte die van jou vandaan kwam als zelfbenoemde ICT-nerd?
Nee, die gedachte is ontstaan in beleid.
Mm-hmm.
En zoals dat vaak gaat...
Is dat in de Tweede Kamer of is
nee,
dat
bij VWS?
Op het ministerie?
Ja. Nee, op het ministerie. En zoals dat zo vaak gaat met hoe ICT-projecten ontstaan... In een bijlage van een brief over fraudebestrijding.
Ja.
Dat betekent dat...
Een zinnetje waarschijnlijk.
Een zinnetje.
Ja.
Een zinnetje in een brief.
Dat,
en overigens, overigens is het mijn plan om te komen tot een systeem voor een soort internetbankieren, zodat. En in een brief over heel veel meer onderwerpen. En dat betekent dat een heel groot ICT-project en een hele grote beweging binnen de overheid ook kunnen ontstaan uit heel goed bedoelde beleidsvoornemens, waar vaak een wereld achterweg komt die mensen zich niet altijd realiseren.
Ja, oké, dus dan moet je dus 120.000 mensen gaan koppelen aan een systeem.
Ja.
Daar moeten gemeentes moeten daarbij.
355 gemeentes
daar
en 36 zorgkantoren.
En zorgverzekeraars.
En zorgverzekeraars gaan daar ook mee werken.
En andere zorgverleners, er moet van alles en nog wat moet daarop aangekoppeld worden.
Ja.
Ja. Is dat technisch nou een moeilijke klus? Of is de techniek nou het lastige aan dit verhaal? Of is... De ambitie om al die mensen, dat de aantallen... Wat maakt dit nou tot een project waardoor het best wel lastig was om dit van de grond te krijgen?
Nou, de techniek is niet het moeilijkst. Waar het om gaat is de verschil in de soorten mensen of partijen die moeten aansluiten. 355 gemeentes die voeren de WMO en de jeugdwet uit. En het PGB zit in beide wetten. Maar dat betekent ook dat 355 gemeentes daar hun eigen beleidsvrijheid in hebben. Dat betekent dat er andere zaken in het systeem geregeld moet worden dan wanneer je maar één beleidslijn zou hebben. Dat bijvoorbeeld. Zorgkantoren voeren de WLZ uit en de Wet Langdurig Zorg PGB. Ook daar zitten natuurlijk verschillen tussen. Maar voeren dat ook op een andere manier uit dan weer de gemeentes. Dus het is, het zit hem niet in de technische complexiteit van een soort internetbankieren, om zo maar even te zeggen. Maar het zit hem in het verschil van de verschillende partijen. Budgethouders, de dienstverlening aan budgethouders. Het zijn mensen die over het algemeen ook zeg maar zelfzorg nodig hebben. Hè? Ja. Die regie voor. Dus je moet ook zorgen dat het gebruik van dat systeem, dat ze daar makkelijk gebruik van kunnen maken. Budgethouders centraal, dat zeggen we heel vaak. We zeggen dat zo vaak. Maar de Sociale Verzekeringsbank moet alle back-office processen goed kunnen uitvoeren. Die mag natuurlijk geen betaling fout doen. Die een heleboel budgethouders zijn ook werkgever. Dus zij doen ook de werkgeversadministratie voor die budgethouder. Mm-hmm. Afdrachten aan belastingdiensten. Dus er komt een wereld achter kijken wat soms wel op gespannen voet staat. De eis van een budgethouder ten opzichte van hoe de SVB wettelijk gezien zijn taak moet uitvoeren.
Ja, en er komt natuurlijk nog bij. Hè. Je moet je voorstellen dat je wil natuurlijk niet ineens zeggen, het mag alleen maar digitaal.
Nee.
Dus je hebt ook nog een periode waarin je heel veel briefjes krijgt van mensen. En die briefjes moet je ook omzetten, moeten mensen omzetten in de betaling. En die briefjes, kun je voorstellen, zijn niet altijd van, hè, van budgethouders, zijn nette facturen. Het zijn ook wel scrabbles.
Ja.
Dus in de periode waarin je overgaat naar digitalisering, om de budgethouder centraal te stellen, moet je ook een hele periode hebben met heel veel mensen die al dat papierwerk ook nog steeds weer in het systeem krijgen.
En budgethouders die dan de telefoon willen pakken, die willen een vraag stellen, die snappen het niet en die willen dat gaan regelen. Ja. Oké, dus je hebt een issue, je wil de fraude tegengaan, dat is een belangrijk ding. Je wil dat de budgethouders een eenvoudig systeem krijgen waar ze daadwerkelijk ook snappen wat er aan de hand is. En dat is niet altijd makkelijk, hè? Want er zijn verschillende wetten.
Ja.
Bij sommige zorg moet je weer bij een ander loket zijn. Er zijn ook andere potjes waar het geld uit moet komen.
Ja.
En jullie hadden destijds wel besloten, 2015 geloof ik, om dit met een Big Bang te doen. Alles in één klap regelen. Klopt dat of niet?
Nou, in 2015 is dat inderdaad zo verlopen. Het was ook onderdeel van de grotere decentralisatie. Hè? Dus het verleggen ook van werkzaamheden of activiteiten naar de gemeentes.
Dat kwam allemaal tegelijkertijd.
Dat kwam allemaal tegelijkertijd. Ja. Dus uiteindelijk is dat in 2015 zo gegaan. En hebben we ook, denk ik, met z'n allen kunnen meemaken wat dat voor problemen veroorzaakte. En vooral een probleem in het feit dat zorgverleners dus gewoon niet uitbetaald konden worden. En daar dus ook echt gewoon. En dit zijn dus niet altijd zorgverleners, wat ik net vertelde, die bij grote instellingen werken.
Dat was ook de buurvrouw af en toe. Dat
is ook de buurvrouw. Ja. En als de buurvrouw daarvan toch wel redelijk afhankelijk is, dan heb je toch wel een probleem. Dus in 2015 en 2016 zie je dat er dus echt wel, dat er met mannenmacht gewerkt is om te zorgen in ieder geval om uit die crisis te komen. Want zo noemen we het toch gewoon.
Ja. Wat gebeurt er dan achter de schermen? Kun je mij een beetje meenemen? Want de pers duikt erop. Er komen natuurlijk al die organisaties die gaan klagen bij de pers. De Tweede Kamer. Er zijn natuurlijk talloze debatten gevoerd hierover.
Ja.
Wat gebeurt? Is het dan paniek? Of kijken jullie dan elkaar eens aan? Want waar zijn we aan begonnen?
Nou, ik zelf was er niet bij in 2015, 2016. Dus moet
ik eigenlijk bij Ron zijn om de sfeer.
Ron heeft dat wel gezien. Ik heb natuurlijk wel meegekregen van partijen toen ik begon. Wat voor, wat toch dat wel voor een impact heeft gehad bij alle partijen. En die impact zat op één, waarom hebben we dit met elkaar toch laten gebeuren? Twee, ook wel een beetje trots dat er met mannenmacht gewerkt werd aan om te zorgen dus dat in ieder geval de basisdingen geregeld werden voor budgethouders en zorgverleners. Dat, mm-hmm. dat ze dat toch ook voor elkaar kregen. Maar drie, hoe doen wij dit nou met elkaar?
Nou.
En hoe gaan we dit ooit verder doen met elkaar?
Nou ja, precies. En dus als ik, dus ik was er wel bij. En ik zeg altijd dat ik ambtenaar ben geworden omdat je maatschappelijk problemen oplost.
Ja.
Ja.
Maar hier ontstond een probleem.
Nou ja, nou, deels. Want je lost ook op. Je maakt het mensen makkelijker om eigen zorg in te kopen. En die op een makkelijke manier ook gefactureerd te krijgen van beschikbaar budget. En we hebben allemaal wel de illusie dat we dat in één keer goed doen. En het mooie van dit proces is wel dat in die tijd ook echt in overleg met de Tweede Kamer bijvoorbeeld besloten is om sommige controles nog even niet uit te voeren. Hm. Want kijk, dit systeem zorgt er ook voor dat je niet 160 uur in de week kunt declareren als zorgverlener. Hè, dat is zo'n fraudetoets. Klopt het wel wat ik krijg? Of dat iemand op dezelfde dag zorg declareert in Maastricht en Groningen? Of dat je heel erg zeker weet dat het past binnen het budget? Dus in het begin is met politieke steun heel bewust gekozen om die controles nog even uit te zetten.
Nou, dat zie je wel vaker hè, met dit soort dingen. Maar even een beetje rustig aan.
Even een beetje rustig aan. En dus, ik snap ook echt dat je ernaar kunt kijken en kunt zeggen hoe heeft het kunnen gebeuren. Eerlijk gezegd zeg ik dan ook altijd terug, heb enig begrip voor het feit dat dingen soms niet goed gaan. Want dat voorbeeld van die keuken, hoeveel mensen is dat in één keer gelukt? En het gaat vooral om hoe ga je hier met elkaar mee om en los je dat op. Ja. En ik heb echt gezien dat hier heel veel mensen en in het land en ambtenaren heel hard geprobeerd hebben om te zorgen dat budgethouders niet in de kou stonden.
Maar goed, je had wel in eind 2018 komt het bureau ICT-toetsing met een rapport. En die twijfelde gewoon of dit ooit zou gaan slagen.
Ja, dat klopt. Jeetje. Dat was een heel bijzonder rapport. Ja.
Dat is nogal wat. Ja. En ik vind dat je er al een paar jaar op zitten. Ja. Dat idee was er in 2012 begonnen.
Ja.
En dan ben je al 6 jaar bezig en dan loopt het al een tijdje. En dan hebben jullie waarschijnlijk het gevoel, ja, maar dit kan heus wel goed komen. En dan komt dus een rapport waar natuurlijk al die vervelende Tweede Kamerleden mee gaan lopen zwaaien. En dan?
Nou ja, wat er gebeurd is, zeg maar, nadat de dampen van de crisis even waren opgetrokken, toen is er natuurlijk met elkaar gesproken van, goh, hoe gaan we nou zorgen dat we toch, zeg maar, die doelen bereiken, namelijk een betere ondersteuning voor budgethouders en zorgverleners, die rechtmatiger is en die ook goed uitvoerbaar is. En op basis daarvan is er besloten om toch te gaan naar een nieuw vorm van informatievoorziening. Dus een nieuw ICT-systeem. Dus waar uiteindelijk de BID de toets op heeft gedaan, is op het nieuwe gedeelte. Want als je nu kijkt eigenlijk naar het systeem wat in 2015 live is gegaan, dat draait nu nog bij de SVB, gelukkig. En dat draait op dit moment stabiel. En dat draait, daar wordt gewoon netjes de betalingen gedaan volgens ook de afspraken die we hebben gedaan binnen zoveel dagen. En gelukkig vinden daar is daar niet meer groot meer. Maar wat we ook hebben geconstateerd is dat systeem niet goed genoeg is voor die ondersteuning naar die budgethouder.
Nou.
Dus vandaar dus dat nieuwe systeem. En daarop heeft BID, dus eind 2018, het advies geschreven van, nou, dit gaat echt niet goed komen met dat nieuwe systeem.
Het is niet af. Gemeenten haken niet aan. Nee. Controle op fraude is niet goed geregeld. 11% van de betaling is onrechtmatig. En misschien wordt het nog erger. En dan zit je daar toch met z'n allen. Gaan we nou door of niet? Wat is nou wijsheid?
Ja,
jullie stonden op een gegeven moment schouder aan schouder in de Tweede Kamer ook nog, of niet?
Ja, bij de technische briefing. Hè?
Ja, dat klopt. Ja. Kijk, het interessante
is ook wat.
Ja. Ik word graag scherp gehouden door organisaties als het BID. Hè? Dat is één.
Ja.
En twee, het is ook heel lastig om te begrijpen wat hier gebeurt.
Ja.
Kijk, toen dat nieuwe systeem kwam, toen zeiden de verzekeraars, gesteund door de budgethouders, wij denken dat we dat heel goed kunnen bouwen. Dus, en toen zei een verzekeraar, DSW, zei, zullen wij dat voor de overheid bouwen? Krijgen jullie daarna gratis van ons? En dus de eerste beproevingen zijn gedaan in de regio Westland met een systeem dat draaide bij een verzekeraar. En dat communiceerde ook nog eens met de systemen, met de betaalsystemen van de SVB. En daarna is dat systeem cadeau gedaan aan de overheid. Dan moet je al bedenken, hoe kijk ik daar nou als BID naar? Van wie is dit systeem eigenlijk? En weet ik zeker dat het kan werken? En zo'n verzekeraar, wat heeft hij gebouwd eigenlijk?
Is het robuust genoeg?
Kan ik onder de motorkap kijken? Dus ik snap dat. En ik snap ook heel goed dat het ingewikkeld is om te beoordelen, kan dat gaan werken als iemand zegt, we gaan het werkende weg verbeteren. Wat er toen gebeurde is dat het BID inderdaad zei, wij hebben hier niet heel veel vertrouwen in dat het ooit ging werken, ooit zou gaan werken en tegelijkertijd in één regio al werkte.
Nou.
En wat we toen uiteindelijk besloten hebben te doen is...
Maar dat was het verhaal wat jullie in de Kamer gingen vertellen.
Ja, dus hebben wij besloten om aan de Kamer te zeggen in een briefing van zo zit het, denken wij. En dat is, er gaat nog van alles gebeuren. Dat weten we zeker. We weten ook niet zeker wat er gaat gebeuren, maar we weten wel zeker dat we op dit moment daarop kunnen reageren. En wij denken dat het goed komt.
Was het spannend voor jullie, persoonlijk?
Nou, niet super spannend, nee. Maar wel heel leuk om te doen. Heel leuk om te doen. Omdat, kijk, ja. wat we gedaan hebben, wat we besloten hebben toen te doen, en dat was echt, echt achteraf denk ik heel goed, is we hebben daar een budgethouder en een zorgverlener laten zien in de Tweede Kamer, met het op dat moment al werkende systeem, hoe blij ze waren en wat ze ermee konden.
Ja.
Dus de Kamer die aan de ene kant van het bid hoorde, dit gaat nooit iets opleveren, hoorde een uur later van hele enthousiaste mensen, we zijn dolblij dat dit er is, maak dit alsjeblieft af. En het is natuurlijk ook wel ingewikkeld om zelf dan van te denken, ook als Kamerlid, dat snap ik heel goed, hoe kan dit nou?
En dat was geen demo, dat was gewoon echt live. Dus een zorgverlener die live de declaratie indient. En nou. De budgethouder die hem goedkeurt.
Maar er is natuurlijk wel een verschil of dat één iemand iets regelt online. Ja. Of dat je voor 120.000 man met al die organisatie met die aanvankelijk.
Juist, en dat is dus ook wat wij... telkens ook de aanpak die we gekozen hebben. Daarom is ook de aanpak van de kleine stapjes.
Toen op dat moment, dat was jullie het moment om te kiezen voor de weg van de geleidelijkheid.
Ja, en die hadden we net daarvoor, zeg maar een paar maanden ervoor, echt ook gedaan. Op zowel op het gebied van het invoeren, hè, dus het implementeren, maar ook op het gebied van ontwikkelen. Want je wil gewoon telkens, wat je ontwikkeld hebt, wil je opnieuw beproeven tegen de groep mensen die er daadwerkelijk mee moet werken.
Ja.
Dus eigenlijk krijgt vanaf de eerste groep die is er in juni 2018 mee gaan werken, die krijgt elke maand krijgt hij een update van de nieuwe software. En daar leren we van. Nou, wij,
ze geven ook feedback.
Ja, die geven er feedback op. We houden klanttevredenheidsonderzoeken. Maar ook ze geven ook echt feedback van, nou, het is niet handig dat veldje daar staat, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat moet op een andere plek. Dat helpt direct. Hè? Dus, en jij vroeg net van, goh, vonden jullie het niet spannend? Nou, ik denk dat we het ook vooral leuk vonden, wat Ron ook zei, maar ook... Wij zijn wel, waren wel heel erg overtuigd. En ik ben nog steeds van overtuigd dat we met het goede bezig zijn.
Want waar staan we nu?
Nou, we staan nu eigenlijk dus dat we dus in november weer een nieuwe groep twee zorgkantoren hebben aangesloten. Ook daar hebben we weer nieuwe dingen van geleerd. Dus wat je ziet is dat we bij elke stap die we zetten, dus we hebben het cadeau ontvangen, hè, van de zorgverzekeraars, zoals we dat zeggen.
Mm-hmm.
Dat draait nu binnen de Nederlandse overheid. En daar zijn we nu telkens partijen op aansluiten. Dat doen we heel beheerst, omdat we dus van elke aansluiting nog leren.
Dus als er een aansluiting niet goed is geregeld, dan gaan we ook niet naar de volgende. Eerst oplossen en nou, dan door.
Ik had vanmiddag letterlijk de evaluatie op wat er in november is gebeurd. Wat zijn de leerpunten en wat betekent dit voor de volgende stap?
Ja. En dat betekent dus, hè, want dat is best ingewikkeld om ook politieke steun voor te krijgen.
Ja.
Is dat niet snel genoeg of zo? Of
nou ja, dat betekent dus dat je genoeg? Nee, betekent bijvoorbeeld dat als ik zou dat ook hebben. Je zou willen weten wanneer is het echt af?
Wanneer is het klaar?
Wanneer is het klaar? Mm-hmm. En als je dan als minister durft te zeggen, dat weet ik niet precies. Ik denk ongeveer 2021, maar houdt u me niet helemaal aan, want ik wil zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Dat helpt heel erg als een minister dat durft te zeggen. En ook als een minister durft te zeggen, ik ben heel blij met het advies van het BID, maar overigens denk ik dat ik het zo beheerst doe, dat het toch wel goed komt en ik hou rekening met hun advies. Dus dan helpt het als mensen durven zeggen, ik zet stappen, ik ga geen grote blunders begaan, maar ik ga het wel stapgewijs doen. En daarmee weet u zeker dat u mij kunt houden aan de afspraak dat ik het ga realiseren, maar u kunt mij niet houden aan een echte datum. Nou. Want dat zou elkaar voor de gek houden zijn.
Hoeveel mensen zijn er nu aangesloten? Hoeveel budgethouders?
Een stuk of 8.000.
8.000. Ja. Dus dat is nog geen 10%.
Nee. Klopt.
Kun je een beetje schetsen? Want ik begrijp dus dat het zinloos is om te vragen wanneer werkt het voor de volle 100% van mij. Ja. Heb je een beetje een idee, een tijdsbeeld? Tijdsplan?
Wat wij zien is dus, even naar aanleiding van de leerervaringen, is dus dat dat we op dit moment kiezen dat de zorgkantoren eigenlijk, zeg maar, dus de budgethouders die in de langdurige zorg zitten, dat die eigenlijk beter eerst aangesloten kunnen worden dan de gemeente. Omdat bij de gemeente het meer beleids verschillen zitten tussen de gemeentes die in het systeem moeten.
En als het over de gemeentes gaat, dan heb je het meer over de jeugdwet.
En de WMO.
Mensen met jongeren te maken.
Dus wat wij hopen volgend jaar een grote slag te maken op het feit dat we dan eigenlijk alle zorgkantoren. Ik weet niet of het in dit jaar helemaal gaat lukken.
Eind 2020 maar, moeten de zorgkantoren wel een beetje aangesloten zijn.
Nee, dat is een ambitie die we hebben. Ja. Maar nogmaals. Als daar blijkt bij de. We hebben aan bijvoorbeeld na de stap van november hebben we gezegd van nou, er moet echt nog even op een aantal processen wat gebeuren. Mm-hmm. Voordat echt de volgende stap genomen kan worden. En dat betekent dus ook dat ik op dit moment niet kan zeggen wanneer het volgende zorgkantoor wordt aangesloten.
Het klinkt wel zo logisch voor mij, hè?
Gelukkig.
Beetje voor beetje.
Nee, maar en tegelijkertijd stel je de vraag: het is nog geen 10%. Ja. En dat is ook een logische vraag.
Ja nee, natuurlijk. Dus, maar ik. Deze podcastserie heet De Code naar Succes. Hè? Dus het zou aardig zijn als andere afdelingen binnen de overheid die ook met dit soort projecten bezig gaan, misschien wel iets hiervan kunnen opsteken. PGB-dossier is natuurlijk best wel, hè, dat spreekt wel tot de verbeelding. Maar dan is De Code naar Succes in dit geval. Jongens, doe nou eens relaxed. Beetje bij beetje. Eerst de ene gemeente, dan de volgende rustig aan. En dan, het zijn grote systemen, een hoop belangen. Dat is dan de code naar succes. Is dit iets waarvan je zegt van ja, dit zou een soort standaard methode moeten worden als je grote IT-projecten wil gaan starten binnen de overheid?
Jazeker. Want wij hebben de gedachte, en daar werken wij ook mee. De eerste vraag die wij stellen is er een business case? Ja. Hoeveel gaat het precies kosten? Ja. Hoe lang gaat het precies duren? En alleen al het stellen van die vraag zet je in een soort tunnel waardoor je dit niet meer kunt doen.
Ja.
Want als mensen dan eerlijk antwoorden, dat weet ik niet precies. En wat een eerlijk antwoord is, dan sta je al 10-0 achter. Want dan ben je niet op de hoogte, je bent niet in control. Je zal het wel niet snappen.
Ja.
Terwijl je snapt het beter in mijn ervaring, op het moment dat je durft te zeggen, ja. Ik weet niet precies. En ik vergelijk dat wel eens, maar weer terug naar je eigen huis. Als je een huis gaat verbouwen en je weet niet precies waar de leidingen lopen, dan is het heel onverstandig om een vaste prijs af te geven. En als je dat doet, dan is die vaste prijs zit vol met risicoopslag en een planningsopslag. Dan plan je 2 keer zo lang als je denkt dat het wordt en 3 keer zo duur. Op het moment dat je dat weg durft te halen en durft te zeggen, we gaan het in stappen doen. En van gaan van elke stap leren en dus kunnen we de volgende stap weer iets beter plannen. Dan lijkt dat alsof je minder beheerst werkt en tegelijkertijd ben je veel realistischer bezig.
Een beetje pragmatisch voelt
het. Ja, maar waarbij wel, het ontslaat je niet van wel degelijk, zeg maar, het opstellen van kostenbatenanalyses bijvoorbeeld. Of het opstellen van planning. Want je hebt wel planningen nodig om met elkaar gericht te kunnen werken. Maar
je zal ongetwijfeld op een of andere manier wel op een of andere manier wel verantwoording moeten afleggen voor de keuzes die je maakt.
Ook, en je wil ook tegen een zorgkantoor kunnen zeggen, we denken dat jij in de zomer volgend jaar aan de beurt bent.
Ja.
Ja.
Maar tegelijkertijd moet je dan ook durven zeggen in april, nou, jij bent nog niet klaar ervoor, of wij zijn nog niet klaar ervoor, we doen het een maand later. Of, dat moet je durven doen.
Ja, dus waar het om gaat is dus wel het gebruik maken van de normale instrumenten die je hebt, hè, zeg maar, en de normale dingen die je doet, maar durven te zeggen, dit is nooit in beton gegoten dit. We stellen planningen bij op basis van de ervaringen die we doen. We stellen kostenbatenanalyses bij op basis van de ervaringen die we doen. Blijft ook wel, en dat is wel iets wat we met elkaar ook wel regelmatig doen, is dat je ook moet afvragen, de wijzigingen die je doorvoert, betekent nog steeds dat je achter staat waar je mee bezig bent. Nou ja, en als ik dan budgethouders nog steeds hoor zeggen en ze inderdaad in die technische briefing daadwerkelijk hoorden zeggen van aan de Kamerleden, doet het ons niet aan om terug te gaan naar het oude systeem, dan weet je ook waar het voor doet. En toevallig had ik deze 2 budgethouders en zorgverleners 3 weken geleden in een ander gremium, want ik vraag ze vaker. Hè, dus, en nog steeds is daar.
Het zijn belangrijke klankborden voor jou, kennelijk.
Dus, nou, maar even. De budgethouders zitten ook echt bij ons in het overleg waar bepaald wordt hoe de functionaliteit eruit komt te zien. Dus het is niet zomaar een klant. Nee, het zijn de mensen die mee bepalen hoe dat systeem eruit komt te zien.
En dat overigens, hè, dat denk ik wel, is echt een sleutel voor succes. Ben je bereid om echt met de mensen te praten en ze echt invloed te geven voor wie je het doet? En dat is natuurlijk dat is het voordeel van volksgezondheid. Het is heel duidelijk voor wie je het doet. Het is voor de ouder met een zwaar gehandicapt kind die niet wil dat, dat iemand bepaalt wie haar hulpverlener wordt, wil ze zelf kunnen bepalen. Het is voor de zwaar gehandicapte of de man en de vrouw, of de vrouw in een rolstoel die ondersteuning nodig heeft en dat zelf wil kunnen bepalen om zelf over het eigen leven te gaan en niet geleefd te worden. En het voordeel is dat het heel duidelijk is voor wie je dit doet. En nou, zo duidelijk als dit is dat natuurlijk niet altijd bij projecten.
Maar neemt het systeem mij ook een beetje mee als je dus inderdaad het gevoel hebt, PGP zou iets voor mij kunnen zijn.
Ja.
Maar ja, weet ik veel. Moet ik nou bij de jeugdwet zijn? Moet ik nou bij mijn gemeente zijn? Moet ik nou bij een zorgkantoor zijn?
Ja.
Hoe werkt dat dan? Ja. Want daar zit nog een stapje van, ik heb werkelijk waar geen benul.
Nee.
En voor sommige cliënten, die zullen waarschijnlijk uit meerdere vaatjes tegelijk moeten tappen. Die hebben en langdurig.
Dat zijn er niet zoveel.
Nee, gelukkig en zijn dat er niet zoveel. Maar ze komen voor. Het systeem waar we het nu over hebben, gaat pas echt maar in beeld komen op het moment dat er al bepaald is dat jij een persoonsgebonden budget krijgt. Dus er zit een proces voor. En gelukkig word je door eigenlijk de zorgverleners die om je heen staan, hè, huisartsen, psychiaters, psychologen, word je gewezen op het feit dat er voor jou zorg noodzakelijk is. Hè, je hebt een zorgvraag.
Mm-hmm.
En die zorgvraag, daar word je, kom je of bij de gemeente of bij een zorgkantoor. En dan wordt in kaart gebracht, wat is jouw zorgvraag?
Ja.
En dan wordt er ook op dat moment gekeken, wat is de beste manier voor jou om die zorg te krijgen? En daarvan kan je dus kiezen voor PGB. Maar in merendeel is er gewoon zorg, zoals we dat noemen, zorg door de gemeente geregeld. Die al ingekocht is door de gemeente. En die prima de zorg kan leveren. Ah, die je hem vraagt.
Het is
een maatwerk.
Dus, het is een bewuste vraag uit de samenleving die al wat langer bestaat. Naast zorg in natura, zeg maar. Zorg die een ander voor je regelt en bepaalt welke wijkverpleegkundige bij jou thuis komt. Heeft VWS in alle wetten ook de optie om dat zelf te regelen. En dan krijg je, dan kun je in aanmerking komen voor persoonsgebonden budget. En dat is altijd omdat er zorg nodig is.
Ja.
Het is nooit iemand die op zoek gaat van ik wil een PGB. Nee, er is een zorgvraag. Die heb je al besproken in de regel. En dan komt de PGB in beeld omdat je zelf regie wil voeren over wie er dan in jouw huis komt, bijvoorbeeld.
Oké, dus het gaat de goede kant op. Jullie stralen een hoop vertrouwen uit. Het komende jaar de zorgkantoren aansluiten. Nou, hopen dat dat lukt eind van het jaar.
En oefenen met een paar gemeenten.
En de gemeentes, want dat is dan de laatste stap. Is dat echt de laatste hobbel waarvan je denkt, dat is spannend nog? De gemeentes aansluiten?
Nou, 355 gemeentes is gewoon vooral veel werk.
Ja.
En daarom zeg ik ook, ik wil ook volgend jaar oefenen met gemeentes. Want ik wil leren van wat er nodig is om voor gemeentes die aansluiting te doen voor 355 stuks. En daar zit natuurlijk ook een groot verschil tussen. Het is een groot verschil of je gemeente Den Haag gaat aansluiten of gemeente het Hoge Land, hè, waar we nu mee bezig zijn. Het is heel erg hoog in Nederland, ligt dat ook.
Ja.
Daar willen we van leren. Dus nogmaals, voordat we zeggen van we zijn klaar om al die 350 gemeentes te gaan aansluiten, wil ik eerst weten wat heeft een grote gemeente nodig? Wat heeft een middengrote gemeente nodig? En wat heeft een kleinere gemeente nodig? Er zijn gemeentes die samenwerkingsverbanden hebben met elkaar. Dus wat heeft een samenwerkingsverband nodig om te kunnen werken, om te kunnen aansluiten op dit systeem?
Ja.
Dus kleine stapjes, leren en dat gelijk weer omzetten naar de volgende stap.
En wat hier gebeurt, dit is voor ICT is het meest ingewikkeld ook. Dit is natuurlijk een regeling die geldt voor zorgkantoren, maar die geldt ook voor gemeenten. En gemeenten zijn, elke ambtenaar kent dat woord, in het Huis van Thorbecke, zijn een aparte laag met hun eigen verantwoordelijkheid. Dus daar wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad.
Ja.
En dat betekent dat er ook beleidsvrijheid is hoe je dat PGB invult.
Ja.
En dat betekent dus ook dat dat kan verschillen.
En dat moet er weer passend gemaakt worden
systeem. En wat er dan in de praktijk natuurlijk ook gebeurt, en daarom is het misschien zelfs wel verstandig dat gemeenten wat later zijn, is dat je in dat proces ontdekt dat je misschien ook wel overbodig van elkaar verschilt.
Ja.
En dat zorgverleners zeggen, maar het kost mij een paar uur extra omdat de ene gemeente waarvoor ik werk en iets heel anders vraagt dan de andere gemeente.
Ja.
En gemeenten met elkaar gaan praten van, ja, dat gaat het ook ten koste van het zorgbudget. Dus kunnen we onze processen niet een beetje op elkaar afstemmen.
Ja.
Dus in die zin is het denk ik ook, voor ICT is heel ingewikkeld, want die willen gewoon een vast proces. Maar ja, als je in de democratie werkt, met al deze gemeenten, met hun eigen verantwoordelijkheid en dus ook beleidsvrijheid, dan moet je ook rekening houden met variatie en daar met die variatie omgaan.
Ja, maar ook wel durven het gesprek aan te gaan om toch een vorm of een bepaalde mate van standaardisatie ook wel weer te bewerkstelligen.
Ja.
Want uiteindelijk maakt dat het voor de budgethouder, maakt het ook duidelijker en transparanter.
Oké. Volgens mij ben ik er wel een beetje uit. De code naar succes in dit project is dus de weg van de geleidelijkheid. Bianca en Ron, dank jullie wel. Luister ook de andere afleveringen van de Code naar Succes terug. Over de lessen die we kunnen leren van ICT-projecten van de overheid.